Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En we hebben er weer zin in vandaag. Want ik mag deze keer interviewen. En Octavia mag zich helemaal gaan uitleven op het onderwerp. En dat is misschien voor aanbestedende diensten een vreemde term. Bid no bid. Octavia, bid no bid. Klinkt Engels, is het ook. Wat houdt dat in?
Bid no bid. Nou, dat is heel simpel. Dat is een analyse die je als inschrijver maakt. Als je de stukken hebt gelezen. Van, willen we inschrijven? Kunnen we het? Hebben we er nu de capaciteit voor om een goede inschrijving te maken? Hebben we straks capaciteit in de uitvoering? Kunnen we het winnen? Het zijn een hele hoop afwegingen die je maakt voordat je aan de slag gaat.
Oké. Okay, en
met nu, het inschrijven.
Nu gooi je het er allemaal uit. Zo ja. In één keer. Als je het in delen opknipt. Kunnen we het? Dat lijkt me wel een hele belangrijke. Je hebt hem niet voor niks aan het begin genoemd. Kunnen we het? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je ziet een aanbestedingsdocument. Dat heb je gedownload. Dan open je dat. En waar haal je dat kunnen uit? Waar ga je dat kunnen bekijken?
Nou, kunnen we het, dat slaat op wat er gevraagd wordt qua uitvoering. En ja. Daarvoor moet je dus inderdaad de aanbestedingsdocumenten doornemen en gewoon goed kijken wat daar staat en in het programma van eisen wat de aanbestedendienst vraagt aan uitvoering.
Ja.
En wil je dat en kun je dat inderdaad? Want het kan best wel zijn dat jij een bedrijf bent in de beveiliging en dat dit een opdracht is voor een beveiligingstaak. Maar misschien zitten daar wel een paar aspecten bij die je dus niet kunt. En daar moet je, waar jij de diploma's niet voor hebt, certificaten of de mensen of iets anders. En dan moet je de afweging maken, kunnen we het en willen we daar dan wel op inschrijven? Ik bedoel, dat is het eerste wat een opdrachtgever doet. Die kijkt wat is de opdracht, of een opdrachtnemer, sorry. Dat is het eerste wat hij doet. Kunnen we het? Wat houdt de opdracht precies in? En onder de streep houden we er globaal iets aan over.
Ja. Knip je het dan ook op? Hè? Want een aanbestedingsleidraad kent een aantal onderdelen. Vormvereisten, geschiktheidseisen, dat is de eerste ja. Die je als het goed is tegenkomt. Na de omschrijving op hoog niveau van de opdracht. Geschiktheidseis. Heb je het wel eens meegemaakt dat je daarin al zei van dat kunnen we niet? Of nee,
ja,
dat komt niet?
Nee, dat komt regelmatig voor. Omdat bij geschiktheidseisen, daar valt volgens mij ook de certificeringen en de ISO's en zo onder.
Ja.
En dat komt regelmatig dat een inschrijver zegt van ja, dat hebben we niet. Dus we leggen hem aan de kant.
Ja, en waarom hebben ze het dan niet? Even een doorvraagje.
Nou, we zijn nu met iemand bezig die het dus inderdaad niet heeft, omdat het nooit in zijn branche gebruikelijk was. Ik zeg ook altijd tegen mijn opdrachtgever, dus de inschrijver die wil inschrijven, de ondernemer, laten we hem zo noemen.
Ja.
Het wil niet zeggen dat je meteen die aanbesteding aan de kant moet leggen. Je moet even kijken wat er staat. Misschien staat er wel gelijkwaardig. En misschien kun je de vragen overstellen, want je moet het hebben op het moment dat de opdracht ingaat. En misschien is het mogelijk dat je ISO gaat halen of dat je dat realiseert gedurende de uitvoering van je opdracht. En misschien mag je ook wel een handboek aanleveren of iets anders over kwaliteit of ja. Milieucertificaat wat je hebt.
Ja, dat klopt. En is dan voor jullie, daarna krijg je de
En wacht even hoor, ja? Nog even één ding. Ja, ja. We zijn nu met eentje bezig. Daar vragen ze inderdaad 3 ISO's voor kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging.
Ja.
Nou, informatiebeveiliging heb ik heel veel moeite mee, want dat wordt soms gevraagd. Terwijl ik denk over wat voor informatie, uitwisseling en alles gaat het. Maar daarvoor kun je vaak een beroep doen op degene die jouw IT-systeem onderhoudt. Dus dat is vrij makkelijk in te vullen. Terwijl heel veel inschrijvers denken dat zij het zelf moeten hebben. Maar als jij een IT-systeem van een derde gebruikt, dan moet je zorgen dat die derde dat heeft en dan kun je daarop beroepen. Milieu en kwaliteit ligt natuurlijk iets anders.
Ja, dat is wat ingewikkelder.
Ja.
Wat ik je nog niet heb horen noemen, en heb ik ook nog niet ingebracht trouwens, als ik heel eerlijk ben, de referenties.
Ja, daar kijken we ook altijd heel strak naar. Wat wordt er gevraagd? Je mag natuurlijk altijd, als je de huidige opdrachtnemer bent, dus je voert nu de opdracht uit, mag je altijd dat opvoeren als referentie. Mm-hmm. Maar daar kijken we ook naar. Maar dat klinkt alsof we zo links, rechts, hap, snap door het document heen gaan van de aanbesteden dienst. Maar dat is dus niet zo. Even voor jouw idee. Wij maken een bepaald een projectdocument. Daar staat een hoop informatie in voor de inschrijvende partij, voor mijn opdrachtgever, voor de ondernemer. En aan de hand van dat document bespreken we de aanbesteding en komen daar de zaken uit. Als referenties kun je eraan voldoen, ISO-certificering kun je eraan voldoen. En daar staan ook punten in waarvan ik denk van, wat doet de aanbestedendienst hier? En daar staan natuurlijk de vragen in die wij hebben aan de aanbestedendienst. Wat wij ze nu en dan ook doen voor onze opdrachtgevers, voor de ondernemer die inschrijft, is een analyse maken. Wat zijn op grote lijnen de zaken die gevraagd worden? Wat is in hoofdlijnen de opdracht? Hoe ziet het er financieel uit? Hoe ziet het er juridisch uit? Dat doen we meestal voor wat grotere organisaties. En dan kunnen zij daarop besluiten van oké, gaan we een start maken met de inschrijving of niet? Wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk gaat inschrijven, maar je kunt een start maken.
Ja.
Het moment namelijk dat je gaat inschrijven, komt gaandeweg het traject. Ja, sommige ondernemers weten al vanaf punt 1 dat ze willen inschrijven. Maar soms kan dat even duren voordat duidelijk is wat er allemaal gevraagd wordt, of je eraan kunt voldoen. En dan volgt dat besluit gaandeweg het traject.
Nou ja, ik had zelf niet, en ik vraag dit natuurlijk namens de aanbestedende diensten, want die vertegenwoordig ik. Ik heb niet het idee dat het maar een hap-snap, potje voetbal is, hotsknots voetbal. Dus ik wilde ook van, ja, het zijn volgens mij stappen die jullie maken, dat ligt je ook toe. Alle mogelijke aspecten. En dan komt het eerste moment waarop je een beeld krijgt, de nota van inlichtingen. Is dat al zo'n beslismonument?
Nee, het eerste beeld,
de antwoord?
Ja, dat is een beslismonument. Ja. Maar dat beslismoment is natuurlijk al eerder. Hè? En dat zetten wij in onze planning er ook altijd strak in.
Ja.
Die beslismomenten. Omdat je er altijd even bij stil moet staan of je wel of niet gaat inschrijven. Het moet niet een automatisch traject zijn wat maar doorloopt en dat je geen moment denkt, waar zijn we nou mee bezig? Je moet op bepaalde momenten stilstaan van willen we dit en kunnen we dit? En dat geldt dus op het moment dat je de documenten gelezen hebt en dat je de aanbesteding bespreekt met z'n allen.
Ja.
Dat geldt wat jij zei na het verstrekken van de eerste nota van inlichtingen, maar ook na een tweede, derde, hoeveelste nota van inlichtingen. Eigenlijk moet je elke keer overleggen van is dit nog de richting die wij ook willen? Of loopt het uit elkaar? Of wat dan ook? En willen en kunnen wij hier nog steeds op inschrijven?
Ja, dat zijn dus heel veel go-no-go momenten.
Heel veel. En dat is dus ook de bid-no-bid analyse. Je moet er van tevoren moet je al die aspecten afwegen. Maar gaandeweg de inschrijving moet je die blijven afwegen op bepaalde momenten.
Ja.
Dus en wat je moet voorkomen is, wat mij ooit een keer bij een opdrachtgever gebeurde, is dat we er met heel veel mensen heel veel tijd en moeite in gestopt hadden. En dat was nog voor corona, toen zat ik daar op locatie om in te dienen. En het was een half uur zo ongeveer voor de tijd dat we zouden indienen. En mijn contactpersoon gaat met de prijsbijlage naar zijn bedrijfsdirecteur, die moet tekenen. En er was maar één vraag die hij stelde. En dat was de vraag, wat houden we er onderaan de streep aan over?
Ik wilde bijna inkoppen die voorzet al.
Ja, en toen gaf dus mijn contactpersoon het antwoord. En toen zei die bedrijfsdirecteur, daar gaan we niet inschrijven, want daar houden we te weinig aan over.
Ja.
Dat is veel te risicovol, dat gaan we niet doen. Dan denk ik ook van ja, dat had je intern eerder moeten afstemmen. Wij hebben het vaker in de planning staan. Maar goed, als het intern kennelijk niet goed besproken wordt, gaat dat mis. Maar je moet het op een aantal momenten bespreken om een goede afweging te kunnen maken.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, wij als aanbestedende dienst geven antwoorden. Die antwoorden maken ook duidelijk hoe jij je prijsformulier, je prijsoverzicht moet gaan invullen als inschrijver.
Ja.
Dus ik snap best dat dat een bewegend doel is. Wat vast komt te staan naarmate je verder in dat proces komt.
Ja, hoe verder je komt zou eigenlijk steeds duidelijker moeten worden wat de aanbesteder niet wil en hoe ze er naar kijken en prijstechnisch.
Ja,
en dan kun je natuurlijk steeds meer zaken afvinken van dat gaat goed, kunnen we aan voldoen. Tot moment van inschrijven natuurlijk. Ja.
We hebben het nu tot nu toe gehad over de aanbestedingsdocumenten. We hebben het nog niet gehad over PVE. Misschien moeten we daar ook niet te diep op ingaan. Want de PVE bestaat uit heel veel eisen.
Ja.
Daar ga je allemaal bij kijken of je eraan voldoet. Ja, nee.
Ja.
En als het nee is, stel je er misschien nog een kritische vraag over jou kennende.
Ja.
Dan kom je bij de gunningscriteria. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp.
Prijs en kwaliteit.
Ja, prijs en kwaliteit.
Dan ga je wel heel snel.
Oh,
want daar zit voor ons nog een stap tussen. Voordat wij naar de gunningscriteria gaan.
Ja.
Als ik de opdrachtnemer, dus de ondernemer, nog niet ken.
Ja.
Dan gaan wij eerst om tafel zitten en strategische sessie, rode draad sessie, SWOT-analyse, geef het een naam. Maar wie zijn jullie? Wat doen jullie goed? Waar ben je sterk in? Waar worden jullie opdrachtgevers blij van? En hoe ziet de concurrentie eruit? Wat is het onderscheidend vermogen? Wat doen concurrenten goed? Wat doen jullie niet goed? Al dat soort aspecten komen aan de orde.
En dat zijn voor een deel dingen, in ieder geval, die je niet kunt beheersen. Jullie concurrentie.
Nee.
Daar heb je geen invloed op.
Nee.
Je noemde wel even daarvoor, terecht, ken ik de aanbestedende dienst, ja of nee?
Ja.
Wat doe je daar nog? Want de aanbesteding is gepubliceerd, hè? Ook dat is een gegeven. Toch?
Klopt.
Maar je bespreekt het wel.
Ja, omdat het kan zijn dat je als bedrijf de aanbestedende dienst kent. Of omdat je er werkt. Mm-hmm. Dan is het vaak niet een voordeel. Of omdat je daar regelmatig contact gehad hebt. En bij de wat grotere MKB'ers verwacht ik van de accountmanagers, de salesmanagers, dat zij de aanbestedende dienst kennen. Er is niks zo erg als dat je aan salesmensen vraagt, vertel eens, wat is die aanbestedende dienst? Ken je die? Weet je hun voorkeur? En dat zij zeggen van, nou, ik weet helemaal niet wie het is. Ik heb dat ooit een keer bij een groot bedrijf meegemaakt. Toen zei de accountmanager, nou, wat is dat voor bedrijf die die aanbesteding uitzet? Nou, toen zeiden wij ook, je hebt onder een steen geleefd de afgelopen 10 jaar. Je moet als accountmanager de markt kennen. Je moet weten wie je concurrenten zijn, maar je moet ook weten wie de aanbestedende diensten zijn.
Maar Octavio, als ik nou even een kritische vraag over stel. We hebben het wel eens een keer eerder in een andere podcast gehad over het aantal aanbestedende diensten.
Ja, dat zijn er heel veel.
Dat zijn er meer dan 4000.
Ja, maar
die
als
kan
jij
je niet allemaal in de picture hebben.
Nee, maar als jij als MKB'er, wat kleiner MKB'er die ik help, in jouw regio werkt en je hebt daar een aantal aanbesteden diensten waar je voor werkt of waar je voor wil werken, mm-hmm. dan moet je daarin verdiepen. En zo heel veel zijn dat er ook niet.
Nee, oké. Okay. Dus je bent daar ook gericht bezig, maar er kan er wel zijn doorheen slippen, zeg je ook.
Ja. Kijk, ik werk niet voor de Bammen en de Heijmansen en de ISS'en en Facilicom en weet ik allemaal wat. Die werken over heel Nederland. Ik werk voor de wat kleinere MKB'ers die regionaal werken. En die kunnen redelijk goed in het snotje hebben wie de aanbesteden diensten zijn, wat die op de markt zetten. En dat ze moeten zorgen dat ze weten wanneer dat komt en wat het globaal inhoudt en waar een aanbesteden dienst die aanbesteden dienst blij van wordt.
Dat bit, no bit, hè, want dat is de uitdrukking. Is er ook een moment wat je dat achter je laat en dat je zegt, oké, we gaan bieden?
Ja, als duidelijk is dat je de opdracht kunt uitvoeren, dat je aan alles kunt voldoen, dat je referenties oké zijn. En dat je ook ziet dat je er gewoon een goede boterham of een nette boterham aan kunt verdienen, je medewerkers kunt betalen. Ja, dan wordt er een gegeven moment besloten, we gaan inschrijven en dan is dat besluit ook genomen, ja.
Ja. Nou ken ik het principe dat het ook niet te plannen is. Want die aanbestedende dienst, wij, die gooit hem in de markt.
Klopt.
Maar er zijn natuurlijk meer aanbestedende diensten.
Ja.
Wat doe je op een gegeven moment als er 4 of 5 aanbestedingen tegelijk op jouw pad komen bij, ja, bij jouw opdrachtgevers, hè, de ondernemers. Hoe ga je daarmee om?
Daar zeg ik altijd dat ze heel goed moeten kijken op welke aanbesteding ze willen inschrijven en welke niet. Ik heb ooit een opdrachtgever gehad en die zei, jullie zijn bezig met een inschrijving, of we zijn gezamenlijk bezig met een inschrijving. Goh, er is hier nog eentje en die lijkt er heel veel op, bijna dezelfde gunningscriteria, kunnen we ook doen. Maar dan verdwijnt de focus en dan ga je met hagel schieten op meerdere tegelijk en dan haal je dus niks binnen. Je moet zorgen dat je focus hebt. Je moet kiezen van welke aanbesteding wil ik. Welke opdracht past het beste bij mij. Welke aanbesteden dienst past het beste bij mij. Welke opdracht, daar wil ik mij met mijn bedrijf 100% voor inzetten. En aan die opdracht ga je dan werken. En als er toevallig meerdere tegelijk gepubliceerd worden, ja, dat is dan jammer. Maar ik vind dat je moet kiezen, omdat je gewoon niet, zeker als het kleinere bedrijven zijn, heb je niet de capaciteit om met je mensen aan 2, 3, 4 aanbestedingen tegelijk te werken. Dat werkt niet. En Dan ga je met hagel schieten en dan lever je overal onvoldoende kwaliteit. En dat gaat hem niet worden.
Nee, dat herken ik. En dat is ook het moeilijkste, kiezen. Want je laat... Ja, je duikt ook in het diepe voor een deel.
En het kost redelijk wat tijd en inzet. En je ziet zeker bij de doelgroep die ik help, ja, dat dingen zijn die niet standaard in hun functie zitten. Dus dat gebeurt veel extra uren, in het weekend, 's avonds. Ja, als je dan op 2 of 3 tegelijk gaat inschrijven, dat werkt niet. Dat moet je niet doen. Kun je beter alle focus op eentje.
Een gevoelig onderwerpje. Ik gooi hem er even in. We hebben het al gehad over kennen van de aanbestedende dienst.
Ja.
Maar stel dat je die aanbestedende dienst als inschrijver zo goed kent, dat je weet, ja, dit is de aanbesteding, hè? Die is publiekelijk gemaakt. Maar onderhuids is er toch een shit die speelt. Wat ga jij dan doen? Ja, weet jij dat?
Ja,
weet
dat
jij
is dat? Echt heel leuk, hoor. Dat is echt heel leuk. Ja.
Vertel, dan wat gaan is er leuk wij... aan?
Nou, dat is echt heel leuk. Wat je vaak ziet is dat een aanbesteden dienst zet van alles in document. En als je dan huidige opdrachtnemer bent, dan denk je, jongens, hier klopt geen bal van. Aantallen, om openingstijden van het gebouw, noem het maar. En daar gebruiken wij de inlichtingenronde voor.
Ja.
En dan zeggen we dus, goh, u geeft hier aan dat het om, weet ik veel, 500 stuks gaat. Weet ik, maakt niet uit, 500 stuks, het gaat om het voorbeeld. Wij weten uit de afgelopen periode dat er in diezelfde periode steeds 25 stuks gerealiseerd zijn. Waar heeft u dat aantal van 500 op gebaseerd? Dat kun je met alle dingen waarvan je denkt dat het niet klopt en dat de aanbesteden niet bullshit heeft gezegd, kun je dat doen. Want wat je namelijk doet, is dat je een schot voor de boeg geeft richting andere partijen van, joh, het zit echt niet zo in elkaar als dat ze zeggen.
Ja, dat is één ding.
En je dwingt de aanbesteden dienst tot openheid.
Ja, of dat ze in een schulp kruipen als een schildpad die zijn kop naar binnen steekt.
De aanbesteden dienst?
Ja.
Ja, maar dan gaan we door.
Oh, dit is een tip van mij voor aanbestedende diensten, voor ons. Let dus op, als je zulke onderwerpen... een van de uitgangspunten van het aanbesteden is transparantie.
Precies.
Maar ja, dan kan jij lekker precies zeggen. Maar ga jij al je shit op tafel leggen? Dat doe je toch niet in je aanbestedingsdocument? Stel, hè, het is een gemeente. En je weet dat de wethouder hele andere beelden heeft dan zeg maar de mensen in de uitvoeringsorganisatie, de ambtenaren. Ja, dat neem je toch ook mee, denk ik, in je bid, no bid. Of niet? Of is dat een
onzekere factor? Dan gaan wij daar vragen over stellen, dat je in de media ziet dat er andere meningen over zijn. Hoe moeten wij dat zien in de uitvoering?
Ja, maar dan loop je ook wel het risico, maar daar hebben we het ook al eens eerder over gehad in eerdere podcast, dat tegen de haren instrijkt van de aanbestedende dienst.
Nou, dat klopt. Dat is het lastige. Maar aan de andere kant moet je wel realiseren, dat hebben we echt in het verleden een paar keer gehad, dat de aanbestedende dienst zegt, het gaat om dit aantal uren of aantallen of wat dan ook. En dan weet je als zittende leverancier dat gewoon niet klopt.
Ja.
En dan, dat is ook het nadeel als je zittende leverancier bent. Want je weet gewoon veel meer. En moet je dat prijzen of niet?
Ja.
En als je het prijst, dan ga je het schip in. Want dan wint iemand, dan krijgt iemand gegund die de voorgeschiedenis niet kent. Maar ja, wij zeggen wel eens, we gaan er gewoon strategische vragen over stellen, want dit klopt gewoon niet.
Ik weet dat het jouw tekst is, maar hij lag bij mij ook nu op het puntje van mijn tong om hem uit te zoeken. Strategische vragen stellen.
En dat zijn dus niet zomaar vragen, hè? Dat denk je met het hele team, zit je daar gewoon over te broeden, wat de goede formulering is.
Ja. Nou ja, hij kwam vorige week, ik geef samen met Theo van der Linden een training aanbesteden met Impact. Daar kwam hij ook langs, want daar zitten inschrijvers en aanbestedende diensten ook naast elkaar. En daar werd het ook gezegd, de strategische vragen die bedoeld zijn om informatie die voor een niet zittende leverancier onbekend is,
ja,
om die naar boven te halen.
Precies.
En dat zijn dus de hele slimme vragen.
Ja.
Nou ben ik, sinds ik die podcast maak met jou, die we samen maken, met heel veel plezier, heb ik steeds meer bidmanagers, tendermanagers in mijn netwerk gekregen.
Ja. Dat verbaast me niet, zo krijg ik allemaal connectieverzoeken van inkopers.
Ja, nou zo werkt het. Maar ik geniet daarvan, omdat het, en dat is mijn boodschap zelf aan de aanbestedende diensten in deze podcast, het gewoon belangrijk is dat je weet hoe de andere kant werkt. Hè? En inkopers, en nu zeg ik iets heel gevaarlijks, maar ik ben zelf inkoper, dus ik vind ook dat ik het mag zeggen. Inkopers zijn heel vaak naar binnen gekeerd.
Ja.
Ik mag uitkijken dat ik niet generaliseer, maar gooi die blik open, want jouw boodschap over tendermanagement. Wat is jouw centrale boodschap over tendermanagement? Ja, ik ga hem niet voorzeggen.
Nou, dat je moet zorgen dat je de aanbesteden dienst kent. En dat je weet wat voor onderwerp het is.
Oh, ja, nou, ik dacht dat je zou gaan zeggen dat het een echt vak is.
Ja, over tendermanagement. Ja, dat is ook een vak. Ja, dat klopt.
Ja.
Nee, dat klopt.
Ik bedoel,
nou, dan knippen we dat vorige stukje er wel even uit.
Ja, het
maar dat klopt.
Is nu,
het is een vak, dat klopt.
Ja, want dat, zo herken ik het ook. En hoe meer ik met tendermanagers in contact ben, ontdek ik dat dat vak zich heel snel ontwikkelt.
Klopt. Maar en heel veel tendermanagers roepen ook, het is gewoon een ontzettend leuk spel. Want het is natuurlijk een spel in feite. Jij hebt iets, wij willen iets. Ja. Wij bieden iets. Jij moet daar wel of niet mee akkoord gaan als inkoper. Het is natuurlijk een spel. Het gaat om het knikkeren. Ja, dat vindt iedereen leuk. Ik bedoel, ja.
Nou ja, zo zie ik het vak ook. Het is het spel. Dat had ik vroeger ook met onderhandelen. Nou ja, daar ben ik nu zo van mee klaar. Van leuk en aardig. Maar het is zeker een spel. En een strategisch spel vaak.
Ja. Nou ja, en dat geldt voor de tendermanager, maar dat geldt, daar gaan we een aparte podcast nog wel over hebben. Het geldt ook voor de tenderschrijver, de tekstschrijver die erbij betrokken is. Je ziet bij heel veel bedrijven dat ze zeggen van, oh, u hebt tekstschrijvers, ja, maar wij hebben communicatiemensen, die kunnen dat ook. En dan zeggen wij altijd van, nee, want het is geen communicatie-marketingverhaal, het is iets heel anders. En uw marketingmedewerker kan prima teksten schrijven voor websites en voor flyers, maar een inschrijving op een aanbesteding is geen commercieel marketingverhaal. Dat zit heel anders in elkaar. En dat maakt het ook gewoon een speciaal vak. Maar tendermanager ook, dat klopt. En je ziet, er is niet echt specifiek een opleiding. Wij hebben wel een e-learning opgezet, nog niet. Ja? Wij hebben een e-learning opgezet. Maar het is ook een kwestie van, hoe zeg je dat netjes, uren maken. Gewoon dingen doen. Dat geldt voor inkopers ook.
Ja.
Maar dat geldt voor tendermanager ook. Want geen enkele tender is hetzelfde.
Nee, klopt. Ik bedoel, inkoop, je kan de theorie heel snel leren. Maar daarna moet je gewoon, zoals jij het ook wel eens noemt, vlieguren maken.
Ja. En er komt natuurlijk gewoon heel veel bij kijken. Hè? Wat, bedoel, zo net hadden we het over die analyse, die SWOT-analyse. Strategisch rode draad. Dat komt later. Dat doen we om dat te verwerken in de kwaliteitsstukken. Maar het is ook, tendermanager is ook verstand hebben van Excel met prijsbijlagen. Wiskunde, rekenen, met tekst kunnen omgaan. Projectmanagement, met taal kunnen spelen. Je weet dat sommige dingen politiek gevoelig liggen. Moet je ook mee om kunnen gaan. Dat speelt allemaal een rol bij tendermanagers.
Ja, dat is ook wel een spiegel. In zekere zin, bij inkopers die met aanbestedingsdocumenten aan de slag gaan. Het wiskundedeel, hoe stel ik mijn Excel, hoe ken ik waarde We gunnen op waarde toe, economische waarde en gunningscriteria. Ja. Hoe formuleer ik mijn probleemstelling, mijn eisen? Ik kom ook vaak nog gunningscriteria tegen die verborgen staan in de eisen.
Ja, klopt.
Dus daar zit best wel de spiegel in, omgekeerd. Je hebt het gehad over, want ik kom uit de tijd. Ik ben begonnen straks met dat verhaaltje met, ik ken nu heel veel tender managers, bid managers. Ik ga ook graag naar bijeenkomsten toe waar over verteld wordt hoe zij in het vak zitten. Maar ik kom uit de tijd dat de offertes werden gemaakt door de account managers.
Ja.
Nou ken jij de verhalen ook dat dan na contractering in de uitvoering blijkt van ja. En dan wil ik niet de schuld leggen bij account managers dat die dingen beloofd hebben die in de praktijk niet kunnen werken. Hoe is dat nu met bid managers, tender managers? Trappen die op de rem? Controleren die ook van, ja, wat we hier opschrijven, kunnen we dat wel? Ja,
ja, dat is natuurlijk een tricky vraag, hè?
Oh, is die tricky?
Ik vind die tricky. Nou, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Ik ben opgevoed, of ik roep altijd, je mag nooit liegen. Maar ik zeg altijd, ja, je kunt het niet zien, want ik doe mijn handen even zo dat jij het kunt zien. Het is natuurlijk een heel breed spectrum. Aan de ene kant, je mag niet liegen. Aan de andere kant, je hoeft niet roomser te zijn dan de paus. En daar zit natuurlijk een heleboel tussen. Maar ik vind wel, als er iets in staat wat je echt niet kunt, dan moet je kijken of je er iemand voor kunt inhuren of wat dan ook. Maar ik weet dat in het verleden de meest mooie beloftes werden gedaan in allerlei gunningscriteria, allerlei stukken. Dat maak ik wat dat betreft wat minder mee.
Ja.
En wij zitten ook heel realistisch te kijken van, joh, kun je dit inderdaad? Maar ook heel simpel zeggen wij wel eens in de tekst, de beloften die we doen. En dat zijn dan dingen die je ook gewoon echt kunt nakomen. Maar aan de andere kant, je hoeft niet roomser te zijn dan de paus.
Nee. De. Ja, ik wil het geloof te buiten laten, dus ik laat die opdracht even voor jouw rekening.
Ja, ik ook.
Maar is dat ook, hè, want je zegt minder, of nou, ik weet niet of ik jou nu goed quote, maar heeft de ontwikkeling van het vak contractmanagement daar een invloed op?
Dat denk ik wel, want er wordt nu beter gekeken wat er in een aanbesteding staat. En daar wordt een vervolg aan gegeven. Terwijl ik ook weet, en dat weet jij ook, in het verleden deed je een inschrijving, contract werd getekend, de la bij de inkoper ging open en dan ging de boel in, laadje ging weer dicht. En we gingen over tot de orde van de dag.
Ja.
En dat is niet meer zo.
Nee, hè?
Nee, dat is niet meer zo.
Nee, ik denk dat we daar ook blij mee moeten zijn met die ontwikkeling. Want ik denk dat in die driehoeksverhouding bidmanager, inkoper, contractmanager,
accountmanager, dus het zijn er vier.
Sorry, het zijn de vier. Vierhoeksverhouding, heel spannend.
Ja, spannend.
Heel spannend, maar dat is iets voor een andere podcast. Nee, het is wel de essentie. Je moet het met elkaar doen.
Precies.
Ook al heb je verschillende belangen. En ja, ik hoop dat wij met deze podcast, want ik wil toewerken naar een eind, Octavia.
Ja, jammer.
Oké, dan ben ik heel beleefd. Wat wil jij nog kwijt?
Nou, tender manager zijn is een kwestie van veel doen, ervaring opbouwen en kritisch zijn. Maar het is een leuk vak. Het is gewoon een hartstikke leuk vak.
Ja, dat zie ik aan jou. En dat zie ik ook aan de andere tender managers. Nee, ik denk dat wij met deze podcast in ieder geval duidelijk hebben gemaakt wat er onder bid, no bid verstaat. Het vak bid management nader hebben toegelicht, uitgewerkt. En ja, nogmaals het advies aan inkopers om open en eerlijk te communiceren naar die bidmanagers.
Lijkt is ook een mooie afsluiting van deze podcast.
Ja,
helemaal goed.
Is ook in ons belang. Dank voor jullie luisteren en tot een volgende keer.